Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering van Relaas is het dankzij onze vriend van de show, Erik Kellis. Erik die geeft ons elke maand 2,5 euro, een virtuele koffie als het ware, en daardoor bouwen wij aan een hele lange weg, waarbij we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen en er zelf ook nog iets aan kunnen verdienen. Dank je wel, Erik. Klein feestje ook wel, dit is de 300ste aflevering van Relaas. We zijn ermee begonnen in april van 2015 en we zijn niet meer gestopt. Soms is het een paar weekjes dat we gemist hebben, soms is het zomerstop, maar steeds blijven we verder doen. En dat heeft ons 300 fantastische Relaas-verhalen opgeleverd. En die hebben we niet kunnen maken zonder de steun van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap, zonder het team Relaas en zonder jullie onze luisteraars. We blijven maar voortdoen zolang dat jullie blijven luisteren. Dus als jullie willen dat we ermee stoppen, stop vooral met luisteren en anders doen net het tegenovergestelde en blijf elke week trouw naar Relaas luisteren. Momenteel zijn jullie met 10.000 per week en daar zijn we nog altijd ongelooflijk trots en dankbaar voor. Het Relaas van vandaag begint als een spannende actiefilm. Een scène op leven en dood. En meer woorden ga ik daar niet aan vuil maken. Sluit je ogen, ga op het tipje van je stoel zitten. Dit is het Relaas van Philippe.
De afkoeling begint. We beginnen te zakken. We hebben niet veel ballast meer, nog 7 zakken. Ronnie en ik kijken naar elkaar en we weten, dit zal het einde van onze reis zijn. We hangen nu op 15.000 voet. Om tot beneden te komen zal het ongeveer 1 tot 1,5 uur duren. We moeten zachtjes zakken, want 7 zakken is heel weinig om van 15.000 voet naar de grond te gaan. We zakken en we zakken en we zakken. De grond komt redelijk snel dichterbij. We proberen de ballon rustig te houden. Niet te snel, niet te snel. We blijven zakken. Ondertussen zoeken we alles samen wat we vinden om eventueel buiten te gooien, mochten die 7 zakken toch niet voldoende zijn. We scheuren alle zakjes eten open, gooien ze in een zak. We zetten de instrumenten op een rijtje, de duurste laatst. We komen dichter bij de grond en we zien nog een rivier, daarachter een rij bomen. En daarachter lijkt het alsof er een aantal velden zijn. Oké, daar moeten we zeker naartoe, want voor de rivier landen is geen optie. Het is een beetje moerasachtig, dat gaan we niet doen. We vangen de ballon een beetje op, komen over de rivier, we gaan over de bomen. We hebben nog 1 zak over, de laatste zak. We moeten nu naar beneden, er is niks aan te doen. We komen boven een grasveld. We lossen een beetje gas, de ballon zakt, we gooien de laatste zak buiten en pa, we staan op de grond. Ronnie en ik kijken naar elkaar, we lachen, we omhelzen elkaar en we zeggen, het is gelukt, we leven nog. Een beetje verder zien we een aantal mensen kijken naar ons, mannen, we zien ze zwaaien naar ons. Ze springen in een pick-up en ze komen het grasveld opgereden tot bij de ballon. Ze stappen uit en de grootste van hen, met zo'n Amerikaanse pet op, zegt, hi guys, are you okay? Wij heel vriendelijk, yes sir, we are fine. Die man zegt, do you know where you are? we zeggen, no sir, you are in Tupelo, the birthplace of Elvis Presley. Mijn god, hoe zijn we daar geraakt? Ik ben ballonvaarder, al 37 jaar. Ik ga jullie meenemen in mijn verhaal. 37 jaar geleden heeft mijn vader een ballon gekocht voor zijn bedrijf met reclame op. In de streek van Sint-Niklaas is dat redelijk normaal. Veel kleine bedrijven sponsoren ballons om reclame te maken. De eerste keer dat die ballon rechtgezet werd, ging ik natuurlijk meekijken. En van zodra dat die recht stond, was ik begeesterd. Die mand, dat trok mij aan, dat was ongelooflijk. Ik moest mee in die mand. Ik ging mee in de mand, ik ging omhoog. Van als we opstegen, kreeg ik een gevoel, ja, zoals dat je de eerste keer verliefd bent, zoiets. Een kort verhaal, 6 maanden later had ik mijn vergunning. Ik mocht gaan vliegen. Dan ben ik beginnen vliegen, elke dag dat het goed weer was. Ik leerde ook wedstrijden kennen voor de ballon. Samen met mijn compagnon Ronnie zijn we dan beginnen wedstrijden vliegen over heel Europa. Continu, we waren soms redelijk goed, soms minder goed. Na een paar jaar leren we via een Duitse piloot, we lezen een artikel van een Duitse piloot, Willy Eimers, wereldberoemd in de ballonwereld, over de Gordon Bennett. En de Gordon Bennett is een race met gasballons. Dat is de oudste luchtvaartrace ter wereld. Die is begonnen in 1906. Die is niet de eerste keer gestart vanuit Parijs. Maar wat we niet wisten, was dat België een hele grote geschiedenis heeft in die race. De race is heel simpel. Alle ballons stijgen op dezelfde plaats. En wie het verste vliegt, de rechte lijn vanaf de startplaats, die wint. Heel gemakkelijk. De race is ingericht door James Gordon Bennett. Dat was een krantenmagnaat uit Amerika. Die races organiseerde zowel ter land, te zee en in de lucht, dus met auto's, met boten en met ballons in die tijd, om gazetten te verkopen. Maar elk land mocht 3 teams afvaardigen. En het land dat 3 keer na elkaar de race kon winnen, die mocht de beker behouden. En België, in 1924, wint de eerste beker permanent. Die staat trouwens in het Luchtvaartmuseum in Brussel. Die piloot was Ernest de Muiter. Die man was een held. Die werd toen, in die periode, onthaald op de Grote Markt in Brussel, zoals dat de Rode Duivels hier soms onthaald worden als ze nog eens winnen. Dus ja, toen we dat verhaal leerden kennen, Ronnie en ik hebben gezegd van, dat zou nog iets zijn, dat we daar een keer aan mee kunnen doen aan de Gordon Bennett. De Gordon Bennett is trouwens het wereldkampioenschap lange afstand. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. We kijken voor een ballon wat dat kost. We vinden een sponsor. We volgen de opleiding. En we schrijven ons in voor de Gordon Bennett in 1999. Die ging dat jaar doorgaan in Amerika, Albuquerque. Albuquerque is in New Mexico. Daar is elk jaar in oktober de grootste ballonmeeting ter wereld. Er zijn 700 à 800 warme luchtballons die daar deelnemen. En dat jaar was de Gordon Bennett het moment supreme van de meeting. En wij, Belgen, gingen meedoen. 61 jaar na de laatste deelname van Ernest de Muiter, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dus we organiseren ons. We hebben heel veel ideeën. We hebben veel plannen. We gaan naar Amerika. We komen daartoe in Albuquerque aan de luchthaven. We gaan naar beneden van die trap. En rechts van ons, of is dat links? Links van ons, hangen allemaal foto's van de teams van de Gordon Bennett. En wij hangen daar ook tussen. Dat was echt een ongelooflijk gevoel. Amai, zeg, het gaat echt gebeuren nu. We mogen meedoen. We staan daar. Ja, we ontmoeten ons team dan in de hotelschinder. Hotels. In Amerika is alles heel groot, dus een enorm groot hotel. We hadden ook als enige team, ook als eerste team ooit, 2 weermannen meegenomen. Belgische weermannen. David Degenau, redelijk gekend, VTM-weerman. En Luc Trullemans. Ons team was onze crewchief, Ron, Tony, de chauffeur, en onze 2 vrouwen. Dus we schrijven in, er is een briefing. Tijdens die briefing wordt dan de startvolgorde geloot. Dat is ook een traditie bij de Gordon Bennett, dat je daar en volgens loterij de startvolgorde krijgt. Waarom is dat belangrijk? Als je als eerste start, kunt je niet zien wat er achter je gebeurt. Start je meer naar achter, kunt je zien wat het veld voor je doet. Dus wij loten in die eerste wedstrijd nummer 4. Dus we moeten als vierde starten. De start is 's avonds, na zonsondergang. Dat heeft te maken met temperatuur van gassen, maar dat is een beetje te technisch misschien. Het is avond, de mand wordt voorbereid, alles wordt erin gedumpt, alle instrumenten erin, alle eten erin, zandzakken eraan, twee piloten erin en we zijn klaar. De start bij de Gordon Bennett gebeurt altijd van op een podium. Dus de ballons worden naar een podium gedragen, worden daarop gezet. En van zodra dat de ballon opstijgt, is er een zoeklicht dat de ballon volgt en wordt het volkslied van dat land gespeeld. Dus wij zijn de vierde. De start gaat redelijk snel achter elkaar. Een minuut of twee, drie ertussen en iedereen moet weg. Dus wij zijn nummer 4 in de rij. Na dik 10 minuten is het aan ons. We komen aan dat podium. Ron gaat mee op het podium. De startmeester is daar. We worden gewogen, dus een ballon wordt gewogen, moet uit evenwicht gaan. We zijn dan licht genoeg. Hup, we stijgen op. En dan zijn we vertrokken. Eens dat we vertrokken zijn, en als de tonen van ons volkslied verdwenen zijn, dan wordt alles rustig. We drijven richting Sandia Peak, dat is dan een berg in Albuquerque. En daar moeten wij over, want wij moeten naar het oosten. Onze weermannen hebben gezegd, je moet zoveel mogelijk naar het oosten gaan, om tussen twee slecht weergebieden te blijven. Als je te laat bent, gaat je afdraaien en gaat je minder afstand kunnen maken. Zet je te vroeg of zet je te veel noordelijk of te veel zuidelijk, komt geen slecht weer en gaat je ook redelijk snel moeten landen. Dus wij moeten over die berg. We hebben 40 zakken ballast bij. We zijn 1 uur verder en er zijn al 10 zakken uit. Dus op 1 uur hebben we al 25% van onze ballast kwijtgespeeld. Maar kom, we zijn hoog genoeg. We gaan de goede richting uit over die berg. Gaan we verder de nacht in. Geen probleem die nacht. Ronnie gaat slapen. Ik blijf wakker. De zon komt op en ik maak Ronnie wakker. Ik zeg, Ronnie, kijk een keer buiten wat je daar ziet. Prachtige zonsopgang. Het is in New Mexico, dus de grond is daar rood. Rood-bruine aarde, heuvels in de verte. Echt prachtige zonsopgang. Niet zoals hier. Hier zit je overal straten en huizen en steden en zo. Daar is gewoon niks. We varen de dag in, de zon verwarmt het gas in de ballon, we gaan omhoog. We nemen contact met de weermannen en die zeggen ons, je moet nog hoger, je moet hoger, hoger, hoger. Het is hoog te doen. Oké, we zullen dat doen. We gooien nog ballast buiten, we klimmen naar 12.000 voet, dat is 4 kilometer ongeveer, we moeten daar zuurstof op zetten en daar blijven wij de rest van de dag. Naar de avond toe schuift er een pak wolken onder ons, de koeling zet in, ballon, koelt af en we dalen terug een beetje. We moeten terug een beetje ballast uitgooien. En gaan we de nacht in met nog 15 zakken. Dat is niet zoveel, maar oké, dat zal genoeg zijn om de nacht door te komen. Ronnie slaapt het eerste deel van de nacht. Rond 1 of 2 uur, ik weet niet goed meer hoe laat, wordt hij wakker. Ik kruip in ons bed, in zo'n mand is een bed. Dus aan de zijkant gaat er een klep open, je steekt je benen daarin, je ligt neer en je kunt slapen. Ik lig een half uur neer en Ronnie zegt tegen mij, zeg, hey, sta ik erop, ze zijn foto's aan het trekken van ons. Ik word daar zo half suf, ik zet me recht en inderdaad, ik zie in de verte bliksemschichten. Ik zeg, oh shit, dat willen we echt niet hebben, bliksemschichten. Ondertussen, we waren dan op 9000 voet gestabiliseerd, gaan we ook 70 km per uur. Ik zeg, oh, fuck, wat nu? Ja, we roepen de luchtverkeersleiding op, waar we mee contact staan. En die zeggen, ja, op onze radar zien we niks. Er is geen onweer bij jullie in de buurt. Ja, maar we zien wel die bliksem zijn. Hoe kan dat nu? Ja, ja. Allee, we bellen Luc Trullemans op. Ah, Luc, we zien hier bliksems in de mand. Hoe kan dat? En we gaan hier zo snel en allemaal die wolken. En is dat wel normaal? En Luc zegt, rustig, rustig. Er is inderdaad een onweer, maar het is 150 kilometer van jullie. Meer naar het zuiden, dat komt bij jullie niet in de buurt. Jullie zitten goed, houden zo. Oké, Luc. We vliegen verder, het wordt ochtend. De wolken trekken weg. Langzaam trekken het weg. De lucht is hemelsblauw, echt prachtig. En de zon duwt ons terug omhoog. De ballon is veel lichter geworden, we hebben weer veel ballast verloren. En de ballon schiet door naar 15.000 voet. Zitten we op 5 kilometer hoog, terug aan de zuurstof. Het wordt namiddag. koel terug af en plots staan we in Tupelo, de geboorteplaats van Elvis Presley. Dus die Amerikanen die helpen ons de ballon inpakken. We proberen contact te nemen met de wedstrijdleiding om te melden dat we geland zijn. Dat was ook een verplichting. We proberen de crew te contacteren, die zijn nog een hele eind van ons. De Amerikanen leggen onze ballon bij hen in de schuur. Die brengen ons naar een motel en daar wachten we op de crew. Na ongeveer 6 à 7 uur komt de crew toe, helemaal uitgelaten. Oh, en amai, jullie hebben dat goed gedaan. Ze hadden meer dan 2000 kilometer gereden om tot bij ons te komen. Fantastisch. En Ronnie, altijd eeuwig enthousiast, die begint al te springen, want er zijn maar 2 ballons niet meer in de lucht. En ja, dan gaan wij waarschijnlijk op podium staan. En wie had dat verwacht? En oh, we wilden eigenlijk gewoon niet de laatste zijn. Oké, dat zal dan wel gelukt zijn, niet de laatste. Ik ben iets meer terughoudend en denk van ja, maar ja... We zijn er nog niet, want waar zijn die anderen allemaal geland? Zijn die misschien ook verder gekomen? Dan wij zijn die nog hoger gegaan? We weten dat niet goed. Maar dus met onzekerheid gaan we maar slapen. We gaan in dat motel, we nemen daar een douche, want we stinken na 43 uur in de mand. Dat is niet normaal. We slapen, maar we slapen niet echt door. 'S Nachts woelen wij een beetje. En onder de morgen worden wij wakker gebeld. Wakker gebeld door Albert van den Bemden, een bekende persoon in de ballonwereld. En Albert zegt, zeg, weet je het al? Nee, Albert, wat is er? Ik heb telefoon gekregen van de wedstrijdleiding en de 2 laatste ballons zijn ook geland. Allee, Albert, dat is goed. En jullie zijn gewonnen. Jullie zijn wereldkampioen.
Dat was het relaas van Philippe. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in maart van 2023, als ik het juist heb. En ik heb in de pauze, nadat Philippe zijn relaas vertelde, nog heel lang staan babbelen met Philippe en ook met zijn compagnon. En zijn vrouw die was er ook bij. En toen heeft hij mij ook nog een paar foto's getoond van zijn ballon. Het is echt heel vreemd hoe een ballon, of zo'n luchtballon, er in onze hoofden helemaal anders uit kan zien. Hè? Het verschilt van persoon tot persoon. Ik zat bijvoorbeeld heel de tijd aan zo'n traditionele hete luchtballon te denken, maar zo ziet hij er dus helemaal niet uit. Hè. Het is eerder een lange, smalle, verticale ballon. En veel meer een wedstrijdballon dan die je ziet op de balloonmeeting in Eeklo bijvoorbeeld. Geloof mij, je hoeft geen wereldkampioen te zijn om te kunnen vertellen bij relaas. Dat mag, maar het moet dus niet. Belgisch kampioen is ook al voldoende. Misschien kampioen van Maldegem of kampioen in eigen huis. Om maar te zeggen, elk verhaal is een relaas waard. Ook al ben je een loser in je eigen relaas, dat kan allemaal, hè. Wij, het team van relaas en de relaascoaches, helpen je om er een pareltje van te maken. Wij bestaan dankzij jullie, onze luisteraars, of toch dankzij onze vrienden van de show, die elke maand 2,5 euro of meer in het laadje doen om ons te steunen. Dat kan trouwens via vriendvandeshow.be/relaas. En dan krijg je van ons een gepersonaliseerde shout-out in deze show, zoals Erik in het begin van deze aflevering. Je krijgt ook extra afleveringen, die mag je beluisteren via het platform van Vriend van de Show. En je mag ook naar een exclusief relaas komen. Een intieme show voorlopig, maar wij hopen om dat toch over een paar jaar in het Sportpaleis te kunnen doen. Tot dan betalen wij onze rekeningen dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent, die van de Vlaamse gemeenschap en van de vele leuke projecten die we met relaas doen. Dus als je misschien een ideetje hebt om samen met ons relaasteam rond verhalen aan de slag te gaan, dan kan dat ook. Hè. Neem dan contact met ons op via onze website. Tot de volgende relaas.